Niemand. Dan ga ik over naar punt 6. Dat gaat over grensoverschrijdend bocagelandschap. En wethouder Hamakers heeft mij verzocht om dit even vooraf kort toe te lichten.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dan laat heel even kort een toelichting van mij als portefeuillehouder. Een aantal weken geleden heeft de officiële kick-off event plaatsgevonden van het project Grenzeloos Bocageland. En daarop voortbedurend leek het mij een geschikt moment om u als commissieleden ook even kort bij te laten praten over wat er in de afgelopen periode gebeurd is, maar vooral ook een doorkijk te geven naar de toekomst. Ik ben heel blij dat we daarvoor Bart Parsmans bereid hebben gevonden om dat voor u te komen doen. Bart is regiocoördinator van de Nederlandse gemeente van het project Grenzeloos Bocageland. En ik geef graag het woord aan Bart.
Mag ik nog eens de naam?
Bart Parsmans.
De heer Parsmans, komt u... Gaat u gaan.
Dank u, heel fijn dat ik, dank u voor de introductie, wethouder. Heel fijn dat ik voor deze raadscommissie kort ons initiatief mag toelichten. Landschapspark Grenzeloos Bocageland. Mijn naam is Bart Pasmans, ik ben coördinator van het Nederlandse deel van het Bocagepark. En ik neem u even een vogelvlucht mee in onze filosofie, onze werking en ook aan het einde doorkijk naar wat we komend jaar ook in Vaals concreet willen gaan doen. Nou, eerst even wat mooie plaatjes om u op te warmen voor zover nog nodig. We bevinden ons uiteraard midden in het bocagegebied. Dat omvat een zevental gemeenten, ik kom daar straks op terug. En een belangrijk deel van het Heuveland, misschien wel het belangrijkste deel van het Heuveland, mag ik hier stellen in dit gezelschap. De plaatjes geven het al aan. Eigenlijk kenmerkend voor dat bocagegebied zijn de lijnen in het landschap die ons verbinden. Dat zijn de hagen, de grachten, de heggen, het coulissenlandschap. En dat werkt grensoverschrijdend. Dat is ons werkgebied waarbinnen wij eigenlijk willen werken aan die landschappelijke kwaliteit die aanwezig is. En daar ook ons sterk willen maken om die kwaliteit te borgen en te versterken waar mogelijk. Zoals ik al aangaf, die lijnen die ons verbinden in het landschap, heel duidelijk herkenbaar. Maar het gaat niet alleen om landschapselementen, zoals ik eerder aanhaalde, maar het gaat ook om de mensen die daarin wonen en werken. Ook daar is een hele sterke verbinding, ook grensoverschrijdend. Dat zijn economische verbanden, dat zijn families die aan weerszijden werken. Daar willen we ons hard voor maken, de leefkwaliteit binnen dat gebied, die willen we bestendigen en versterken. Dat kunnen we niet alleen uiteraard. Wij zijn eind vorig jaar zijn we erkend als landschapspark. Als een stichting zijn we gestart, opererend onder Vlaamse vlag. Dus we hebben kantoor in Voeren en Moelingen. Maar dat doen we niet alleen, heel nadrukkelijk niet. Dus we hebben een hele brede coalitie van een zestigtal partijen, waaronder sectorale organisaties, maar ook vertegenwoordigers van het publieke belang, zoals wij dat noemen. Die zetelen ook bij mij in de werkgroep. Ik kom daar straks nog even op terug. En met die groep hebben we, waar even aan werd gerefereerd, we zijn in mei gestart met een team van 6. En in september hebben wij een hele fijne en positieve, goed bezochte kick-off gehad. Om het startsein te geven, het officiële startsein voor onze werking. Waarom zijn wij nodig? Want er zijn al een heleboel organisaties die zich bezighouden met een aantal van de thema's die spelen in dit gebied. Die organisaties zijn heel vaak sectoraal. Denk maar al aan een waterschap, om er maar één te noemen, staatsbosbeheer. Schuiven ook allemaal bij mij aan in de werkgroep, doen hartstikke belangrijk werk. Vanuit een hele goede agenda, maar we zien dat heel veel uitdagingen die op ons afkomen, die zijn sectoroverstijgend, zelfs gebiedsoverstijgend. Water houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Natuur heeft geen boodschap aan taalverschillen. Dus dat zijn echt dingen waar wij een intermediaire rol kunnen hebben en ook kunnen verbinden, kunnen samenwerken op gebiedsniveau. En ook agenda's kunnen aan elkaar kunnen gaan verknopen. Nou, wat zijn dan die belangrijke uitdagingen? nou ja, om meteen nou, niet met de neus in het water te vallen. In mei dat deden wij dat ook op kantoor. We hadden ook het water in de kelder staan in Moelingen. Een waar drama wat zich daar voltrok. Nou ja, we hebben natuurlijk allemaal nog de beelden van Valkenburg vers in het geheugen staan. Water is een hele belangrijke. En niet alleen om calamiteiten te voorkomen, maar ook als productiefactor in het landschap. Ook een hele belangrijke voor biodiversiteit. Dus bodem is daar echt een linking pin in dat verhaal. Dat water dat hebben de koeien ook nodig, maar wel op de goede manier. Hè. Landerosie is een belangrijk probleem. Hè. De klimaatsverandering zorgt ook voor langere periodes van droogte. Die weer de landbouw voor uitdagingen stellen. Op sommige plekken vragen om verkleuring. Die klimaatverandering en ook soms ook intensief landbouw gebruiken, wat tot ongewenste bijeffecten leidt, heeft er impact ook op de natuur, de biodiversiteit daarin. Dus we hebben tal van soorten die in hun voortbestaan worden bedreigd, wiens habitat onder druk staat. Dus ook daar willen wij ons hard voor maken. Dat doen we door heel actief ook te werken aan dat landschap. En dat landschap wordt uiteraard ook bezocht. Wat we in eerste aanleg verwelkomen. Hè, de bezoeker, de recreant, zowel van binnen de regio als van daarbuiten. Maar ook dat is een factor die op sommige plekken en op sommige momenten in het jaar tot overbelasting leidt van de ruimte. En ook tot irritatie, confrontatie tussen bewoner en bezoeker. Nog even een foto van ons kick-off event. Wat is onze missie dan? Ja, ik heb het al met zoveel woorden aangegeven. We willen ons echt hard maken voor de kwaliteit van het landschap. En die ook verder ontwikkelen. Hè, want dat betekent dat landschap zoals we dat nu zien is in belangrijke mate over de eeuwen gevormd. Hè, als een cultuurlandschap. Sterk afhankelijk ook van bepaalde landbouwmethoden. Nou ja, die staan ook onder druk. Die landbouwer staat onder druk. Die landbouwfunctie staat onder druk. Dus dat zijn de opgaven waaraan wij willen werken. En dat willen we dus grensoverschrijdend doen. Waar doen we dat dan? Nou, dat doen we in een prachtig gebied. Ik voel me echt vereerd als ten dele opgegroeid in het Heuveland. Dat ik daar nu ook een bijdrage aan mag leveren met 6 collega's. We hebben binnen ons landschapspark valt een belangrijk deel van het Heuveland. Het land van Herve. En de Voerstreek uiteraard. Het Heuveland is het overgrote deel van het park. In totaal 33.000 hectare van omvang, waarvan 17.000 aan Nederlandse zijde. Dat omvat 7 gemeenten, haalde ik al eerder aan. Aan Nederlandse zijde zijn dat Vaals, Schulpen, Wittem, IJsden, de Margraten. Het Vlaamse deel wordt gevormd door de gemeente Voeren. Dat is het kleinste deel van het park. En aan de Waalse zijde zijn dat Dalhem, Plombières en Obel. Nou ja, ook al aan dit kaartje zie je heel mooi dat die lijnen, het is misschien niet voor iedereen even goed in detail zichtbaar, maar ja, u bent inwoner van het gebied, veronderstel ik. Dus je ziet ook hier op deze kaart al, hè, hoe bossen doorlopen, rivieren doorlopen en dat we die lijnen en dat landschap die komen heel mooi terug. We werken in dat gebied aan de hand van een bocagekompas. Dat betekent dat we op verschillende manieren naar dat landschap kijken. Te beginnen met het netwerklandschap. Dat zijn die sociale economische verbindingen die er zijn binnen dat gebied. Ik ken ze al heel goed als inwoner en als frequent bezoeker. Maar ik leer ze nu ook steeds beter kennen. En het is prachtig om te zien hoe ook familieverbanden er zijn. Maar ook bedrijvigheid grensoverschrijdend werkt in dit gebied. Dus dat is die eerste laag. Vervolgens kun je kijken naar het landschap als een voedsellandschap. Hè. Die agrarische sector is daarin een hele belangrijke. Die staat, zoals ik al eerder zei, onder druk. Niet alleen vanwege klimaatverandering. Steeds verder aangescherpte wet en regelgeving. Neem maar alleen maar de veehouderij die het steeds zwaarder heeft. Maar ook staan we nu op het moment dat er op heel veel bedrijven een overdracht is van ouders naar kinderen. En ook die, en dat zie ik direct bij mij aan tafel, die verloopt niet zonder problemen. Dat verdienmodel is al lang niet meer zo aantrekkelijk. Discussies over wat het bedrijf zou moeten zijn, die spelen daar heel nadrukkelijk. En ook daar willen we een ondersteunende rol spelen. Want die boer heeft in onze ogen ook een hele belangrijke rol als landschapsbeheerder. Niet alleen door de manier waarop hij het land bewerkt, maar ook in toenemende mate vormt die boer een hele belangrijke natuurbeheerder. Ander belangrijk element in het landschap is het water, al eerder aangehaald. Hier gedefinieerd als een sponslandschap. Hè, dus de mate waarin de bodem water op kan nemen en af kan voeren. Nou ja, volgens mij hoef ik dat hier niet verder toe te lichten waarom we dat belangrijk achten. En dan de vierde lijn is het biodiverse landschap. Hè, dat zijn de natuurwaarden. En ja, die gaan echt hand in hand met agrarische waarden en ook de sponswerking. Dus ja, dat begint uiteindelijk allemaal met een gezonde bodem. Die is nodig voor het natuurleven, maar heeft de boer ook nodig om een goede oogst van zijn land te kunnen halen. En op het moment dat die bodem goed functioneert, is die sponswerking ook heeft die ook een belangrijke rol en wordt die ook gestimuleerd. Ja, en kijk alleen maar naar de verschillen ook binnen ons park, die natuurlijk aanzienlijk zijn tussen de wateroverlast nu afgelopen jaar. Kijk maar naar Wallonië, kijk naar de Voerstreek en kijk dan hoe we het hier ervaren. En er is overal het werk aan de winkel, maar er zijn wel grote verschillen. En dan zie je, en dat kunnen wij ook heel goed terugvertalen naar het landgebruik. Dus dat systeemdenken, dat staat echt centraal. Dus op het moment dat wij een actie doen, en dat onderscheidt ons ook misschien van een staatsbosbeheer of een waterschap, dan proberen wij op minimaal 2 van die 5 componenten te schakelen. Laatste component is het gastvrije landschap. Daarin staat die bezoeker centraal. En ook daar proberen we eigenlijk, willen we inzetten op duurzaam toerisme. Langdurige verblijf, ook een bezoeker die zich verbonden voelt met het landschap. En daar misschien ook middels zijn gastheer of gastvrouw ook bewustzijn in krijgt. En daarnaast ook een goede ontvangst, een goede onthaal. Ik kom daar straks nog even op terug als ik het ga hebben over onze concrete werkzaamheden. En daarmee heb je het plaatje compleet van het landschap zoals wij dat graag zien. Ikzelf, we doen dat niet alleen. Ingewikkeld plaatje, ik ga alleen even aangeven. Voor mij het belangrijkste, we hebben 3 verschillende niveaus. We hebben een stuurgroep, een strategisch partneroverleg en een werkgroep. Die laatste, dat is mijn belangrijkste overlegorgaan. Daarmee zit ik om de maand samen. Daarin zit ook onder meer een afvaardiging van de gemeente Vaals, maar ook van de 6 andere gemeenten. Die hebben ieder hun eigen werkgroep. Voor het Nederlandse deel zijn dat dus gemeente Vaals, IJsselmargraten en Gulpen-Wittem. Daarnaast, wat ik al zei, staatsbosbeheer, waterschap, Natuurrijk Limburg schuiven daaraan als vertegenwoordigers van het publieke belang. En daarmee komen we in gezamenlijkheid, bespreken we cases. Dus we zitten echt in het veld. Ik kom ook regelmatig, wekelijks bezoek ik boeren, eigenaren, toeristische ondernemers. Om op te halen, om kennis te maken, om te bouwen aan die vertrouwensband. En daar halen we ook vragen naar voren. En die kunnen heel uiteenlopend zijn van aard. En die komen dan terug bij ons op de werkgroep, waarin we dan integraal kijken naar, bijvoorbeeld waar zit die boer? Wat zijn zijn grondposities? Hoe kunnen we, op welke agendas kan dat aansluiten? Welke corridors lopen daar? Wat voor gemeentelijke beleidsdoelstelling raakt zijn plan misschien aan? Dus op die manier proberen we echt naar een meerwaarde te zoeken en complementair te zijn. De werking, ik ga dat even aan de hand van de tweede slide doen. Dat doen we eigenlijk op 3 verschillende niveaus, wat ik net al aangaf. Dus we zitten echt met de ondernemer, de gebruiker aan tafel. Noem het keuken- en tafelgesprekken, maar we geven ook advies op maat. Op het niveau van locatie of op het niveau van bedrijfsvoering. We kunnen ook landschapsinrichtingsplannen opstellen. Dan gaat het over aanplant, aanleg van poelen, maar ook een stukje klimaatbestendigheid nemen we daarin mee. Op collectief niveau zijn we, ze willen ons ook hard maken voor een grensoverschrijdende afstemming in mobiliteit en in toerisme. En we organiseren, kennisdeling is daarin ook een hele belangrijke, dus we organiseren ook bocagecafés. Vorige week donderdag was de eerste op Nederlandse bodem. In Rijmerstok hebben we een café gewijd aan, in de eerste plaats bestemd voor agrarische ondernemers. En dat was met als thema regeneratieve landbouw. Zo zullen wij 2 keer per jaar een bocagecafé organiseren. Agenda ook in samenspraak met de werkgroep bepaald. En op het hoogste niveau, we zijn op dit moment heel concreet bezig met een Interreg Maas-Rijn aanvraag. Waarin we voor onder meer Noordbeekdal, het Geuldal willen gaan kijken hoe we dat gebied klimaatadaptief kunnen maken aan de hand van nature-based solutions. Wat wil zeggen dat je het landschap inzet, natuurlijke maatregelen neemt om het landschap klimaatadaptiever te maken. Dan mijn laatste slide.
Mag ik even onderbreken?
Ja, zeker.
Dit is...
Mag dat tussendoor?
Van mij wel, ja, zeker.
Kun je dat klimaatadaptief maken met Interreg-subsidies?
Stel voor, je krijgt een bepaald bedrag, dat weet je boven water te halen, maar dat is niet voldoende. Kom je dan naar de deelnemers terug, naar de partijen die het samen het bocage landschap vormen? Of ga je zeggen, maar we hebben te weinig geld, we gaan niks doen?
Ja, nou, ik onderstel vooralsnog dat we daar voldoende budget voor hebben. Ik ben daar niet direct zelf bij betrokken. Mijn collega Anne-Sophie die trekt dat verhaal. Maar dat betreft een budget van 5,5 miljoen, even uit mijn hoofd. Dus ik ga ervan uit dat we daar een heel eind mee moeten komen. Maar uiteraard, als er aanvullende middelen nodig zijn, dan is dat ook aan ons om daar, we zijn initiatiefnemer, mede-initiatiefnemer van het project. Dan gaan wij uiteraard ook zorgen dat daar middelen voor komen. Dus, en we hebben daar, dus ook wel goed, ik gaf van het begin aan, we opereren als een stichting. Dus voor kleinere opgaven op locatieniveau zijn dat vaak projectsubsidies waarmee we werken. Nou, in dit verband, dat klimaatadaptief en met name water is zo'n groot belangrijk thema dat we daar in een coalitie van een tiental partijen zijn we daar bezig om daar een aanvraag voor te schrijven. Onder meer samen met het Wereld Natuurfonds om daar echt heel gericht met een wat langere adem, wat langere looptijd en een serieus budget maatregelen te kunnen nemen.
Van de heer Van der Brink, en daarna mag ik u verzoeken om uw verhaal dan af te maken.
Het is slechts een informatieve vraag. Staat rechtsonder. Is dat een swale, een S-whales? Wat zijn
het is een swale, ja. Het is eigenlijk een schep van een graafmachine die een sleuf trekt. De grond die daaruit komt, die wordt aan de zijkant gelegd. En het zorgt er eigenlijk voor dat, en dat is dan op een hellend vlak, dus vanaf 2-3%, worden die aangebracht op de hoogtelijnen. Uiteraard wordt dat eerst goed onderzocht van waar die idealiter gepositioneerd moeten worden. Maar normaliter is dat op de hoogtelijnen. En die zorgen ervoor dat je dus de afvloeiing van het water vertraagt. Wat in het Noordbeekdal een oplossingsrichting is. We zijn in Remersdaal, worden echt as we speak, vanmiddag nog zijn daar opnames van gemaakt, de eerste swales aangelegd. Dus dat is iets waar we mee zijn aan het experimenteren. En dat soort experimenten zitten ook in die interreg aanvraag. Dus op die manier willen we echt ook aan nieuwe kennis winnen.
Van Bakker, maar dan wil ik wel graag dat u uw verhaal afmaakt.
Die swales, kun je die dan vergelijken met grachten?
Ja, het zou je kunnen zeggen, inderdaad. Ja, het zou je in feite kunnen zeggen. En ze zullen wel variëren in diepte. Dus ze kunnen, gemiddeld genomen zijn ze 20-30 centimeter diep. Dus het is een hele bescheiden ingreep in het landschap. Maar die wel een hele goede bijdrage kan leveren aan de waterretentie. En ook weer, ik kan daar heel veel over vertellen, maar dat vraagt een apart. Nee. Maar we zijn bijvoorbeeld bezig met de walnotengaard. En dat te combineren tussen de rijen walnoten om daar ook swales in aan te leggen. Ja.
Mevrouw Voorn.
Nog even over die swales, die sponswerking waar je het over had. Ja. Dat komt dus, dat is in samenhang met die swales. Of
dat is een van de vele maatregelen die daar zijn. Ja, dus het. Als ik ook daar kun je een dag over praten, maar als ik het in een notendop samen moet vatten, dan zijn er drie dingen die je kunt doen. Eén is kijken naar, echt in die grondbewerking, dat je een swale, een fysiek element aanbrengt, of dat nu een pool is, een ruimte geeft voor wateroverloop, dan wel een swale. Een andere is, zijn de gewassen. Een hele belangrijke, daar hebben we vorige week in het Bocagecafé aandacht voor gehad. Hè. Planten die dieper wortelen. Eigenlijk wil je niet dat de bodem bloot ligt. Dus gewassen als mais zouden ook idealiter gecombineerd moeten worden met andere gewassen. Zodat in periode van droogte de aarde niet helemaal uitdroogt. En op het moment dat er een hevige bui komt, dat het allemaal blijft liggen. Dat het ook goed wordt opgenomen.
Ja, mevrouw Voor. Wat zegt u? Wil u de microfoon even aanmaken?
Door gewassen beschermingsmiddelen wordt de grond toch ook minder doorlatend. Wordt er dan ook iets van meegedaan?
Ja, zeker. Dat hoort bij het hele pakket maatregelen. Hè. Dus eigenlijk wil je dat liefst op zo natuurlijke mogelijke manier wil je dat ondervangen. En daar zijn ook echt hele goede resultaten van. Dus ook dat is iets waar we heel veel aandacht voor hebben. Ja. Ik kan dadelijk nog wel even het bruggetje maken. Hier, laatste slide inderdaad. Concrete acties komend jaar. Nou ja, we zijn eerste aanspreekpunt voor alle landschapsvragen. Een voorbeeld daarvan is dat we online gaan we begin volgend jaar een digitale subsidiewijzer plaatsen. Voor alle initiatiefnemers, voor alle belangstellenden. We merken dat daar bij overheden en publieke entiteiten ook behoefte aan is. Om een overzicht te krijgen van als ik iets met klimaatbestendigheid wil doen. Als ik die boeren een nieuw verdienmodel wil geven. Nou, welke subsidies zijn daar beschikbaar? We gaan komend jaar voor alle drie de gemeenten, is dat voor alle drie de Nederlandse gemeenten, willen we 5 boeren per jaar maatwerkadvies gaan geven. Dus ik schrijf daarvoor, ga ook echt actief op zoek. Boeren kunnen ons uiteraard zelf benaderen, maar ik ga ook zelf de boeren op met mijn collega's om die boeren goed in beeld te krijgen. Die boeren die in transitie zijn of die nu echt knel zitten op hun plek. En dat levert heel interessante gesprekken op waar wij ook verder op kunnen werken. Komend jaar heel concreet, hè, 6 bocagecafés. Ik gaf het al aan, er zal er ook zeker één in Vaals plaatsvinden. Dus ik heb de eerste locatie al op het oog daarvoor. En dat kan een thema zijn, kan ook over toerisme gaan, kan ook over mobiliteit gaan. Hè, dus het hoeft lang niet altijd over landbouw te gaan. En een 2-tal bocageacademies. Kijk vooral op onze website als u geïnteresseerd bent. 10 december verzorgen we een lezing in Luik door een Franse professor over bocagelandschap en ecologie. Niet onbelangrijk, ik ben op dit moment heel hard aan het werken aan een uitvraag voor een mobiliteitsonderzoek grensoverschrijdend. Dat doe ik in nauwe samenspraak met alle gemeenten, dus dat komt ook bij ons terug op de werkgroep. Omdat er natuurlijk al heel veel bekend is, er kwam ook net hier aan het begin van het overleg kwam dat terug, hè, dat er metingen worden gedaan op locaties, dat we die knelpunten en de kansen vanuit mobiliteit binnen het hele bocagegebied in kaart willen brengen en de gemeente daar ook echt in mee willen nemen en gezamenlijk tot oplossingen willen komen.
Dan dank ik u hartelijk, meneer Pasman, voor uw toch uitgebreide toelichting. Heel hartelijk dank. De heer Jus, u heeft nog een laatste vraag? En de heer Winkens?
Mijn vraag gaat over onderhoud. Als u met particulieren tot overeenstemming komt dat er, ik zeg maar wat, een bocagelandschap hier in Nederland 2 kilometer heg geplant wordt, wie gaat dat onderhouden? En wie betaalt dat?
Ja, hele goede vraag. Op dit moment, als het vanuit een landschapsfonds komt, dat we hier binnen Vaals nog niet hebben, waar we ook wel over in gesprek zijn, dan zit dat er over het algemeen niet in. Hè. Natuurrijk Limburg voorziet subsidies daarvoor, beheerssubsidies. Wij vinden het heel belangrijk op het moment dat het wordt aangelegd, dat er ook meteen een beheersovereenkomst aan de grondslag ligt. Dus dat is voor ons ook een belangrijk aandachtspunt, omdat we zien dat zeker die particulier niet altijd bij machten is om het goed bij te houden.
Vroeger bestond er een subsidie voor die heggen in het buitengebied via faunabeheer.
Ja, en het IKL deed daar ook heel mooi werk. Dus voor een stukje kunnen we dat overnemen. Maar dat is een veel grotere organisatie. Dus.
Dank u wel. Meneer Winkels, had een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Puur een vraag voor mijn beeldvorming. Kijk, Nederland heeft 17.603 hectare, het grootste gedeelte. Komen wij dan ook nog in aanraking met staatsbosbeheer op enig moment in die hectare? Of is dat puur gescheiden?
Nee, dat zit ons grondgebied, ons werkgebied, dat is gewoon echt het gemeentelijke grondgebied. Dus alle grond, of eender welke eigenaar zit bij ons in de portefeuille, om maar even zo te zeggen. Dus, en staatsbosbeheer schuiven mij dus ook aan. Dus op het moment dat ik...
Dus staatsbosbeheer is voor u een eigenaar van een gedeelte van de oppervlakte?
Zo zou je kunnen zien, ja.
Okay.
Ja.
Okay.
Dank u wel.
Dank u.
De heer Geubels en dan de heer Jussen nog een keer.
Ja, dank u wel. Ik wil even één opmerking maken. Er staan fantastische foto's in. Ik ken de gebieden allemaal en het is bijna allemaal in de voerstreek waar we dus die echte bocagelandschappen hebben. Komt dat puur door onze ruilverkaveling wat we hier gehad hebben en in voerstreek niet? Of...
Nee,
is een andere reden.
Ja, nou, de enige verklaring, maar dat is van voor mijn tijd, mag ik dan heel makkelijk zeggen, is dat initiatief, want ik ben echt sinds mei in dienst, het is vanuit Vlaanderen afkomstig, dus wellicht dat daar wat meer materiaal vanuit Vlaanderen is gekomen. Maar dat bocageland, dat hebben we wel degelijk ook hier, hè, op meerdere plekken. Hè, en we hebben nu, heel recentelijk is ook een heel mooi boek verschenen van Herman van Steenwijk, ik weet niet of die bekend is, werkzaam voor de provincie en die heeft een heel mooi fotoboek gemaakt over het prachtige heuvelland en het bocagelandschap. Dus daar zit ook heel veel materiaal in wat wij ook heel graag willen gaan gebruiken. Dus ja, dus ik ben me daarvan bewust dat
Nederlandse foto's ook.
Ja, ja, heel goed. Gaan we zeker doen.
Dank u wel. Ik geloof dat de heer Jussen nog een laatste vraag
had. Ik hoor heel vaak de naam Staatsbosbeheer, mijn oude werkgever, noemen. Maar inmiddels is Limburgs landschap en natuurmonumenten, die hebben ook ontzettend veel eigendom in dat bocagegebied.
Ja, zitten ook bij ons aan tafel. Ja, werken ook heel nauw mee samen. Dat geldt ook voor ARK, dat geldt ook voor eigenaren. Dus ja.
Mooi, dank u wel. Dan nogmaals heel hartelijk dank voor
dank voor uw tijd.
Mooie toelichting.
Mag ik hem teruggeven?
Ja.
Ja, dan. Ja. Neemt u plaats en dan ga ik verder met de agenda.